Video games. Spelkost.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Nerf Hoognaar, de andere kant zit Bastiaan Vroeg op.
Hey, hallo. Leuk hè, dat we de video intro nu gewoon met live opnemen hebben.
Schrok me rot. Ja. Oh, joh.
Ik schrok me echt helemaal de tering. Ik had echt zien.
Ja, Bas zegt dan, ja, ik heb wat nieuws, maar ik zeg niet wat het is.
Nee.
Ja.
Nou, ik heb een bewegingsdoel ook weer gehaald van vandaag.
Het mooie is ook voor iedereen die dit luistert, is er niks veranderd. Want normaal monteren we die video er gewoon in. Dan is het alsof we dat al die keren hebben gehoord. Maar nee, dit is.
Ik dacht dat we een video hadden. Wanneer hebben we dat opgenomen?
Hoe hard heb ik rondgedraaid op dat ding?
Dat was ook nog voor Dry January, dus ik snap dat je het bent vergeten.
Oh, dat is de laatste dag, op het moment dat we dit opnemen, is de laatste dag van Dry January. En ik heb besloten dat dat Dry January voor mij nog even doorgaat.
Oh,
jee.
Ja, als je die zin anders had afgemaakt, had ik gezegd van de podcast komt pas in februari online en je had weer mogen drinken. Maar daar heb je niks aan.
Nee, maar ik ben eigenlijk niet. Ik heb niet dat ik nou denk, ik ben nou geheel onthouden en stop voor de rest van mijn leven met alcohol drinken. Maar ik heb ook niet zoiets van, nou, ik ga morgen meteen een fles wijn in huis halen en hoeft niet.
Dat is goed, toch? Het is goed om er niet afhankelijk van te zijn. Dit is ook, ik ben ook altijd een gelegenheidsdrinker. Dus als wij met z'n allen een live aflevering hebben, dan drink ik wel wat, maar eigenlijk ook nooit. En dat maakt het ook lekkerder als je het gewoon daadwerkelijk kan doen.
Ja, ik merk dat het gewoon, ik merk dat ik het niet echt mis. Dus het verbaast me, ik heb wel eens eerder geprobeerd, tenminste geprobeerd, gedaan. Toen voelde het als proberen Dry January, dat ik echt het gevoel had van, oh, nog twee dagen, oh, nog één dag. Ah, oh, weet je wel, het is de laatste dag, dat telt eigenlijk ook al. Helemaal niet. Dus wat dat betreft, die heroïne haalt wel een beetje de pijn weg. Maar
ik vind je ook veel beter te begrijpen de laatste paar afleveringen. Dus het doet inderdaad wel wat.
Nou, er zijn ook mensen die waarschijnlijk wel naar de fles gaan grijpen deze week. Want er zijn weer duizenden mensen ontslagen.
Ja.
Ja.
Way to break it down.
Het was zo gezellig. Ik pak even het lijstje erbij. Er is een overzicht van hoeveel mensen er inderdaad overal zijn ontslagen. Daar liep ik vandaag tegenaan.
Ik vind het te snel. Het is wel, hey, gezellig. Doden in Afrika.
Ja, maar ik zag een bruggetje en dan moet je die nemen.
Zeker weten. Hoe pijnlijk die ook is. Dat is Erwin op een uitvaart is ook nooit leuk. Want dan heeft hij al hele leuke bruggetjes en dat is helemaal nooit gepast.
Over afscheid gesproken. Wil ik iemand nog meerijden in de afloop?
We gaan naar de tips. Oh nee.
Hey, ik heb even bijgepakt. Want Activision Blizzard zijn 1900 mensen aan het ontslagen. Dat is wat je primair aanhaalde natuurlijk. En dat is
grotendeels bij Activision Blizzard.
Ja. Maar recent ook nog 530 mensen bij Riot Games. Bij Idols Montreal zijn 100 mensen ontslagen. Thunderful Group, geen idee wie het is, maar er zijn 75 mensen ontslagen. Bij Lost Boys 125 mensen. Bij Twitch 500. Bij Unity 1800. Dus het is als je alles bij elkaar optelt, zitten we op 5700 ontslagen in januari van 2024. Dat is op meer dan de helft van wat er in heel 2023 is ontslagen. Dus het gaat leuk.
Gelukkig nieuwjaar, ja.
Ja, leuk nieuw record voor de game industry.
Allemaal. Hebben we toch weer geflikt met z'n allen.
Ik vraag me af hoe dat gaat in de filmindustrie. Heb ik eerlijk geen idee van. Want dat zijn ook over het algemeen contractwerkers. En dan als jij werkt aan een film, als jij, weet ik veel, op een grote blockbuster werkt, dan heb je misschien 2 jaar werk als special effects artist of wat dan ook. En daarna heb je ook geen werk meer voor. Dan ga je naar het volgende project toe. Ik vraag, is dit echt heel... dit is een vraag, hè? Dit is niet een. Ja. Ik denk dat het hetzelfde is. Ik vraag me af of dat echt wezenlijk anders gaat met games. En als dat zo anders gaat, snap ik dat niet. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen met de games en met het maken van een game en een film.
Ik zit te denken. Ik denk dat films sowieso minder grote teams netto bij elkaar hebben, omdat je met games heb je natuurlijk heel veel mensen die heel veel kleine dingetjes tegelijkertijd bouwen. Het is echt teams van honderden mensen, terwijl een film kan bijvoorbeeld 100 man gemaakt worden. Zoals grotere films zou dat mee kunnen. En ik denk dat ze heel erg van project naar project gaan. Dat je een bedrijf hebt dat voor alle films alleen maar de color correction en dat soort dingen doet.
Ja, nee,
en ik denk dat is hoe dat voor hun werkt. In plaats van dat er één bedrijf is dat alles in-house moet. Misschien moeten we dat bij games ook gaan doen. dat alle 3D-modeling van alle games gewoon door een of andere superclub wordt gedaan die daardoor stabiel kan blijven bestaan. En dat je dan op die manier het zou kunnen herordenen. Ik weet het niet.
Ja, maar dat is inderdaad wel het verschil wat je nou zegt. Want ik bedoel, je gaat voor special effects, ga je bijvoorbeeld naar Industrial Light and Magic. Die effecten te laten doen. En die hebben wel redelijk... maar die zullen toch ook met contractwerkers... Ik vraag het me af, hoor. Is dat niet het vergelijk? Nou goed, maar ja, misschien een raar zijsprongetje. We hebben er ook niet zoveel aan.
Ik kan me ook voorstellen dat het qua films en games ook anders is. Want in de game-industrie is natuurlijk ook het effect van de grote groei tijdens de corona-pandemie. Dat het nu weer daalt. En bij grote films is dat misschien meer gelijk gebleven. En merk het vooral de streamingdiensten, merk het verschil. Dat dat heel erg hard gegroeid is tijdens de coronapandemie. En dat nu, dat ze allemaal manieren zoeken om kosten te besparen en zo.
Ja.
Nee, maar ik heb ook wel eens horen zeggen dat het te maken heeft met de cyclus van de projecten. Dat er zoveel grote projecten zijn afgerond de afgelopen periode. Dat er dan dus gewoon heel veel mensen... Maar ik las ook ergens een artikel, volgens mij was het op Kotaku. Waarin ook werd gezegd van... Het heeft ook te maken met dat ze heel veel tijdelijke contracten aannemen. Dat is gewoon heel zakelijk. Van ze mogen iemand maar 2 keer of 3 keer een tijdelijk contract geven. Dan moet het een vast contract zijn. Beetje hetzelfde wat wij in Nederland ook hebben.
De NPO-constructie, zeg maar ook. De NPO heeft heel veel journalisten. De NPO heeft ook zo'n constructie dat ze altijd een tijdelijk contract aanbieden. Daarna moet je een half jaar ergens anders gaan freelancen. En daarna mag je weer een tijdelijk contract krijgen. Ja, omdat ze daar ook nooit mensen vaste contracten willen aanbieden.
Nou, en dat schijnt dus. En ik las dus van een leider van een team. Die zei van ja, dan heb ik nu 2 jaar heb ik deze mensen. En dan hebben we alles helemaal goed voor elkaar. En dan moeten we het gaan polishen en gaan afmaken. En dan moet ik ze ontslaan. En dan moet ik nieuwe mensen aan boord halen. En die moet ik gaan opleiden. Om het werk dan als over te gaan nemen van al die goede mensen die ik moest ontslaan. Dat ze anders een vast contract krijgen. Ja, dus dat schijnt ook een grote rol te spelen.
Ik heb trouwens vandaag toevallig een artikel hierover geschreven voor het AD. Die staat sowieso al online en afgelopen week in de krant als je deze podcast online komt. En het is ook een beetje de kant van het verhaal die je ook hoort. Het is inderdaad wat je zegt, het is cyclisch, maar eigenlijk op een andere manier. Dat er zijn altijd heel veel grote gameprojecten in een console generatie. En naarmate die generatie langer is, dan neemt de interesse af totdat weer een nieuwe generatie komt. En daar zitten we nu heel erg in combinatie met corona en dat soort dingen, waardoor überhaupt heel veel projecten nu stranden en games het niet zo goed doen als je zou willen. Het is eigenlijk een soort van krimp in de markt geweest. Maar het probleem is ook, wat ik ook van mensen hoor als ik met ze bel, is dat de industrie een soort van stuk is. Het is echt een beetje, steeds wordt er een grote game gemaakt, dan wordt een heel groot deel van het team wordt weer op straat gezet. En als ze dan later weer een nieuwe grote game willen maken, dan beginnen ze bij vooraf aan. En het is een beetje alsof je een topvoetballer in je voetbalteam stopt. Dat duurt altijd eventjes natuurlijk totdat hij in het team geïntegreerd is. Dat de ego's aan de kant zijn gezet, et cetera, et cetera. En dat is bij een elftal moeilijk. Maar dit is een team van 300. Dus als jij steeds bij games reorganiseert, ben je echt maanden bezig voordat ze überhaupt weer iets kunnen doen. En je krijgt geen talent, zeg maar, wat zich groeit. En je kan, op Baldur's Gate is Baldur's Gate, omdat mensen daar 100 jaar bij Larian hebben gewerkt. Tears of the Kingdom is Tears of the Kingdom, omdat mensen decennia lang bij Nintendo werken om daar hun vak te leren. En al die andere gamebedrijven waar dus nu al die ontslagen bij zijn, daar zie je eigenlijk gewoon dat die cyclus veel kleiner is. En dat is gewoon, na 5 jaar mag je weer weggaan en wat anders doen. En je bouwt nooit dat talent op om iets moois te maken.
En dus ook natuurlijk veel overnames. En dan weet je van, nou ja, na een paar maanden dan wordt er een deel eruit gewerkt. Dat is ook een groot deel van de overnames. Dat was bij Microsoft nu dan. Dat was bij gisteren nog een nieuwsje van Embracer van Eidos Montreal. Dat daar een deel weg is en een nieuwe Deus Ex game is geannuleerd.
Ja.
Maar het moet ook raar zijn als je als bedrijf wordt overgenomen. Dan weet je eigenlijk al van ja, straks gaat een deel van ons wordt er gewoon uitgegooid.
Ja, en het is wel een beetje, dat argument hoor je vaker. En bij Blizzard denk je ook van, oh ja, nou, je hebt misschien een dubbele HR-afdeling. Dat is niet zo handig. Al denk ik dat Blizzard op zich wel 2 HR-afdelingen kan gebruiken. Maar dat is een andere discussie.
Wat voor afdeling?
Maar daar hebben ze ook bijvoorbeeld gewoon...
ik verstond ook HR-afdeling.
Ja. HR-afdeling.
Ik ben in Blizzard dus er is vast een HR-afdeling geweest.
HR-afdeling, super. Bij Blizzard voor de filmpjes.
Ik ben geweest. En Chris Madsen had een geweldige kop met haar. Nu ga ik me eraan twijfelen of het misschien allemaal CGI was.
maar tegelijkertijd, zelfs daar hebben ze gewoon een team opgedoekt wat gewoon 3 jaar aan een game had gewerkt. Die werkt aan die survival game. Het is ook gewoon helemaal gekild.
Maar dat is ook dat is wel weer Blizzard zoals we dat kennen. Dat ze heel lang aan dingen werken en dan weggooien.
Nou, maar Blizzard dat we kennen is niet meer weg. Dit is ook de week waarin Blizzard nu een Activision lead als nieuwe baas heeft. Het is gewoon dat die alleen maar aan Call of Duty heeft gewerkt. alle, ik heb het idee dat al het karakter uit Blizzard nu wel weggeorganiseerd is door al die reorganisaties.
Maar het is wel kut.
Het is een hele interessante, deprimerende maand voor games, denk ik wel, ja.
Ja, maar wel goed om wel te noemen en te bespreken als je het over games gaat hebben, dat dit er ook gewoon gebeurt, zeg maar, in de industrie.
Ja, nee, absoluut.
Nou, wat ik vooral heel zonde vind, is dat, maar dat is ook een beetje, misschien is dat ook wel een verschil met film en met andere media. Er is heel weinig eigenaarschap of heel weinig auteurschap bij games. Het is heel moeilijk om aan te wijzen wie de game echt gemaakt heeft. Dat is dan de studio. Ik bedoel, het is Larian die het gemaakt heeft. En niet dat er een regisseur of zo. Maar dat maakt mensen ook makkelijker weggooibaar of zo. Weet je wat? We hebben geen idee welke talenten waar weg zijn. We weten toevallig van BioWare bijvoorbeeld. Dat die twee dokters die de boel hebben opgericht. Dat die al een tijd weg zijn. Dat die nou een eigen studio hebben opgericht. Maar ja. Van de meeste studio's heb je geen idee wie er echt achter die game zitten. Want het kloppende hart is achter een idee.
Ja, klopt. De mensen die ooit, zeg maar, jouw favoriete game hebben gemaakt, werken waarschijnlijk ook al lang niet meer bij de studio. Omdat ze al vijf ontslagrondes verder zijn. En dat er gewoon niemand meer over is. Dat is gewoon een merkje wat iedereen kan hergebruiken op dit punt. Maar
je moet gewoon extra alert zijn bij nieuwe games. Ook al voor die vorige game van die developer. Of alle vorige games van die developer, heel tof. Je weet niet of die volgende ook weer net zo goed wordt. Dus ja, ik bedoel, gewoon goed in de gaten. Zou niet direct, niet alles pre-orderen. Gewoon
lees reviews, bij voorkeur die van ons. Maar dat is lastig ook, hoor. Want enerzijds denk je van, ja, het is inderdaad auteurschap, dat is lastig, want je zou een auteur willen volgen. Maar tegelijkertijd zijn games ook überhaupt niet aan een auteur te binden. Dus je kan ook niet tegen jezelf zeggen van, oké, ik weet dat Konami en Kojima uit elkaar zijn, ik ga Kojima's game spelen. Want uiteindelijk doet hij maar een klein deel van een heel groot project. En dat zou je overal uiteindelijk hebben. Dus er zijn ook heel veel auteurs die bijvoorbeeld naar Kickstarter zijn gestapt, een grote bedrijf hebben verlaten, iets gingen maken wat totaal poep was. Dus ja, ik weet ook niet hoe je daarmee om moet gaan.
Maar Mighty No. 9 is best leuk, Bas.
Ja, nou, je bent een van de 9 die dat denkt, denk ik. Nee, maar het is...
Ja, alleen in de context van hoe reageer je hierop? Want volgens mij had je het onder andere over dat als een voorbeeld. Van, dat was de maker van Mega Man. En dat is een terechte... Je denkt, komt een nieuwe Mega Man. Het heet anders, maar het is die nieuwe Mega Man. En dan is het kut.
Ja, die man is eigenlijk altijd gedragen door zijn team. En dat ontdek je op zo'n punt. Maar het is ook... Het gekke is ook... Ik sprak dus ook met Rami voor dat artikel bij AD.
Rami Ismail, de game developer. Dat niet overkomen.
Ja, nou, dat is iedereen die dit luistert weet vast wie Rami is. Maar dat was trouwens gewoon een interview. Dus zo name drop je is het ook weer niet. Maar wat ik wil zeggen is... Hij voor zijn dagelijks leven praat hij heel veel met andere gamemakers en game developers. En hij is dus nu... Zijn agenda staat vol met alleen maar mensen die nu ontslagen zijn, die Rami bellen en zeggen van, Rami, ik weet het niet meer, wat moeten we nou? En wat heel veel van die mensen nu denken, is van, nou weet je, dat AAA, dat is toch al onzeker. Misschien moeten we maar indie worden, want misschien is dat stabieler. En dat is totaal de omgekeerde wereld. Dat je denkt van, ja, onder contract bij een groot bedrijf als Microsoft werken, dat is gevaarlijk. Maar als ik nou voor mezelf ga ondernemen en dingetjes ga uitvoeren, daar zit waarschijnlijk de veiligheid voor mij. Dan is het toch iets stuk als het zo gaat op dit moment.
Ja. Ja, leuk games.
Ja.
Ja. Ja, ik weet ook niet wat ik er verder over moest zeggen. Het is allemaal naar en kut. En,
Denken jullie dat we aan het einde zitten van de bezuinigingsrondes of dat het nog even doorgaat?
Dat gaat nog even door. En dan gaan studios sluiten en... Er worden nog meer dingen geannuleerd en nog meer mensen op straat. Het gaat nog even door, ben ik bang.
Ja. Ja, ik weet ook niet zo goed. Ik vind het zwaar kloten voor de mensen die erdoor getroffen worden. En ik gun dat gewoon echt helemaal niemand. Mm-hmm. En het zijn mensen die de dingen maken die ik leuk vind om te spelen. Dus ja, wat moet ik erover... Er zijn vast redenen voor. En dat heeft allemaal te maken met een kleinere groep die er iets rijker van wordt. Ga ik eigenlijk toch stiekem vanuit. Het gaat toch om verkopen en aandelen en weet ik veel wat, allemaal in bottom lines en dat soort dingen. En dat zal allemaal heel boeiend zijn als je economie hebt gestudeerd. Maar ik vind het gewoon kut voor die mensen en ik vind het jammer dat die teams uit elkaar vallen. Er zijn heel veel games.
Nou, dat is inderdaad wel. Het zijn gewoon cijfertjes. Als je bijvoorbeeld Microsoft, dat is, ze waren heel kort even meer waard dan Apple.
Ja.
En nou ja, dat is heel veel geld. En dan hebben ze toch van bovenaf, ze hebben cijfertjes van, we kunnen toch iets meer winst krijgen als we even het aantal werknemers net iets inkorten. En dan hebben ze er waarschijnlijk hele mooie taal voor, dat het niet klinkt alsof we zetten bijna 2000 mensen op straat. Maar dan is het gewoon van die corporate speak. Even onze stroomlijnen, voor onze productie bullshit. Ja, dat is gewoon naar als je dat lijkt me heel naar. Nee, als je zo bordje
wil dragen, zou je denken inderdaad. Als zij gewoon wat minder daarmee bezig waren, dan zouden ze hun personeel kunnen vasthouden. Dan zouden Xbox games over 10 jaar ook beter zijn, denk ik. Want dan heb je gewoon de mensen die al die tijd aan al die games werkten, die er nog steeds aan werken en er gespecialiseerd te zijn. Dus het is op de lange termijn zou het veel slimmer zijn. Maar
het probleem is een beetje met publieke bedrijven waar aandelen in het spel zijn, zijn bedrijven wettelijk verplicht om de winst te maximaliseren. Dus als ze dat niet doen, in Amerika zijn er echt wetten voor, dat als jij niet je uiterste best doet om het best mogelijke resultaat met het min mogelijke overhead te doen, kan je daarvoor aangeklaagd worden. Dus nog even los van dat er ongetwijfeld mensen zijn die denken dat ze een veel grotere penis hebben als ze een groter bedrijf hebben dan Apple, zijn er ook gewoon wettelijke redenen voor dat bedrijven soms dit soort beslissingen moeten nemen. Ja. Dat maakt het niet leuker, maar dat is wel, daar zit ook die druk van die kant uit.
Ja, hey, maar dit zitten dus nu, wat jullie net ook al zeiden, we verwachten dat dit nog even doorgaat. Zijn er nou studio's waar jullie echt heel erg voor vrezen van, oh god, ik hoop niet dat die naam binnenkort voorbij komt? Nee, niks? Oké, top, we gaan door.
Nee, ja, het is ook raar om nu dingen te gaan noemen, toch?
Want, ja, nou, maar binnen een studio waarvan je denkt van, weet je, die zijn er al een tijdje. Er zit nog een soort van gevestigde orde, daar is het stil rond, het is... Ik zat zelf heel erg te denken aan waar je juist weinig over hoort. Bijvoorbeeld om een voorbeeldje in te starten van... Capcom is heel goed bezig de laatste tijd. En dat voelt als een bedrijf waar heel veel nog wel oud talent zit. En waar mensen ook lang blijven werken. Maar het is ook beursgenoteerd. En ik denk ook net wat meer op het westen gericht dan bijvoorbeeld Nintendo die zijn eigen ding doet. Ik denk dat daar wel dingen gaan verschuiven. En dan, weet je, die gekke Capcom gekkigheid. Een beetje lastig te duiden altijd wat het is. Maar je weet wat ik bedoel. Dat dan ooit daar verloren gaat. Daar ben ik wel een beetje bang voor dat ze daar ooit gaan reorganiseren.
Dat moest ik toevallig vandaag nog aan denken. Aan die Capcom gekkigheid die jij noemt. Dat is een bepaalde persoonlijkheid die een studio heeft. Konami had het ook. Had ook zijn eigen ding. Zijn eigen in-jokes en zo erin zitten. En keuzes die gemaakt werden. En Nintendo heeft dat ook. En westerse games hebben dat minder, voor mijn gevoel. Westerse games zijn wat cleaner of zo. En wat minder. Nemen zichzelf misschien misschien te serieus, maar serieuzer dan. Heel veel Japanse gamemakers blijven heel erg zich bewust van dat ze een spelletje aan het maken zijn. Niet in een verkleinwoordzin van. Maar dat er best wel lol en een glimlach in mag zitten. Of een klein gek dingetje of zo. En westerse games hebben dat minder, heb ik het idee.
Misschien ook wel door een beetje de senioriteit bij die bedrijven, hoor. Ik denk, want ik vrees wel voor Capcom ergens of zo in mijn onderbuik. Maar in Japan is het ook veel gebruikelijker dat je bij een bedrijf werkt voor het leven. Daar zit echt veel meer een soort van familieband in. Dus Nintendo, daar zit je echt decennia lang, zit je daar gewoon te werken. En misschien als je er zo lang zit, dat je het uiteindelijk ook leert om wat meer los te laten. Dat je misschien, de games die je nu speelt zijn waarschijnlijk misschien ook wel gemaakt door de mensen die in de jaren 90 al games maakten. Toen het allemaal nog een beetje grassroots was. En dat je daardoor ook wat meer durft. Misschien helpt, is dat ook wel de reden. Terwijl die westerse games, die mensen zijn er altijd 5 jaar voordat ze ontslagen worden. Dus die durven nog helemaal niks.
Ik denk dat we dit onderwerp behandeld hebben.
Oh.
Bij deze.
Ja, er zit ook niet echt een leuke zinger om dit mee te eindigen. Omdat het gewoon gaat over mensen die ontslagen zijn.
Nee, daarom. Ik voelde vooral ongemakkelijk. Niet hier, maar meer zelf van het onderwerp is niet... Het is gewoon geen fijn. Het is niet dat ik denk van, ja, hier maak ik een grap over. Maar dit zijn mensen die letterlijk gewoon hun rekeningen moeten kunnen betalen. En als ZZP'er weet ik hoe kut het is om een opdrachtgever kwijt te raken. Dus wat dat betreft, ja, alleen maar empathie en sympathie.
Waar ik ook niet vrolijk van word, is Paul World.
Weer zo'n bruggetje op een begrafenis. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Ja,
maar ik hoop niet voor ik woord,
dus
dat
we het een beetje droog houden is. Over droog gesproken. De cake staat na de begrafenis.
Ik vond het wel een goed bruggetje trouwens, Erwin. Waarvan acte?
Dank je.
Ik ben wel blij dat we nou over een onderwerp gaan hebben waar het helemaal niet uitmaakt wat anderen erover denken. Dat gewoon met gestrekt been erin kan. Er is geen emotie over verder. Er is niemand die zich persoonlijk aangevallen voelt. Palworld, zei jij, Erwin. Wat is Palworld?
Het is wel het is in ieder geval de populairste game van het moment. De game heeft veel spelers.
Ja, het is nog wel een hypeje.
Een hypeje. Het is
Fortnite voorbij qua actieve spelers, zag ik, hè? Dat er gewoon meer mensen op
een... 8 miljoen verkopen.
Ja. Nou, 8 miljoen spelers. Want het staat ook op Game Pass, dus dat is altijd wel lastig meten.
Nee, dit, als je is, kijkt dit naar... was de Steam-verkoop, was 8 miljoen.
Ik dacht dat ze 8 miljoen, als dat cijfer is dat ze op Twitter hadden gedeeld, dan was het geloof ik dat ze 8 miljoen spelers hadden. En daar hebben ze geloof ik Game Pass bij opgeteld. Maar hoe dan ook, als je ook kijkt naar de actieve spelers die alleen op Steam zijn, dat zijn al meer mensen dan nog op een bepaald moment Fortnite spelen. Dus die game is belachelijk groot op dit moment.
Dat is bizar, ja. Maar omdat die Game Pass stond, dacht ik van, nou ja, ik kan hem wel even downloaden. Het is niet mijn genre, dus ik bedoel, let niet te veel op wat ik vind van het spelen zelf, want ik wist al. Ik wist al, dit is niet mijn ding. En het is dus, de Spalward is een soort van survival ding met Pokémon-achtige beesten verzamelen en dan nog allemaal andere mechanics komen later. Maar dat survival was al dacht van, nou, dat de boompjes hakken, steentjes hakken, naar weer dingen bouwen. Of, vooruit, maar ik ga wel even verder kijken. En op het moment dat je dan bij die leuke Pokémon-beestjes komt, dan moet je die neerknuppelen. En toen dacht ik van, die heb ik de wil ik helemaal niet. Want je hebt bijvoorbeeld bij Pokémon is het dan zet ik die in tackle of zo. Dat is dan een beetje, komt ja. hetzelfde neer, maar het voelt niet hetzelfde. Dit is gewoon alsof je een zeehondje doodknuffelt.
Ja, dit is
en ik
exact.
Dacht van, ja, dat wil ik helemaal niet. Had. Toen ben ik gestopt.
Twee dingen. Eerste is, ik had gelijk, want op Twitter staat 8 miljoen copies sold in 6 days on Steam. Dus het gaat echt om 8 miljoen Jeetje. Steam sales. Dus even voor de... Harry had gelijk. Ja, eventjes de animatie.
Deze ongemakkelijke stilte is heel leuk voor de audio mensen. Maar je bent hier allemaal... Er vliegen nu allemaal effecten over het scherm heen, zeg maar.
Nee, maar los daarvan.
Oké, sorry Harry.
Met helemaal... Dit is mijn ervaring. Ik wist... Ik had vaag een herinnering van dat Palworld, dat daar iets over gezegd was ooit ergens. En ik start mijn Series S op en ik kijk bij Game Pass, kijken of er nog wat nieuws is. Gewoon te kijken. Ik zeg Palworld, er is wat mee, ik installeer. Dus ik installeer en denk, hey, dit is Pokémon met survival elementen. Verder kijken. En ik had exact hetzelfde als Erwin. Dan moet je op een gegeven moment lopen er van die ontzettend cute monsters rond.
Ja.
En als je dan te hard slaat, gaan ze dood. Want je moet ze dus niet te vaak slaan. Want dan, het is net als met Pokémon. Ze moeten verzwakt en dan moeten ze in een bal. En
moet ze een beetje mishandelen.
Je moet ze net zo mishandelen dat ze murf zijn, maar nog niet dood. En vervolgens neem je ze mee naar je basis waar je ze aan het werk zet. Dus het is... En, of je gebruikt ze om mee te vechten tegen andere pels, zodat je je huidige pels kan gebruiken om nieuwe slaven te vinden. Die moet je dan weer slaan. Die moet je dan weer ketenen. En dat is dus de cyclus van de game. En verder geen waardeoordeel. Maar
oh, een beetje wel.
Nee, ik zeg dit volkomen neutraal. Het is echt niet, als jij het leuk vindt om met een stok op een kip te slaan, gewoon een kip die daar gewoon rondloopt. Kijk jou niet eens aan. Er is niemand die op je reageert. Je loopt gewoon op die kip af met die stok. En dan ga je erop mappen. En vervolgens doe je hem in een balletje. En dat 60 uur.
Ja, oké. Okay. Luister.
Laat me koud.
Nee, luister. Ik vond het leuker dan jullie. Ik wil daarbij wel vooraf zeggen dat ik enigszins al mentaal ben doodgeslagen voordat ik in deze game begon. Want er zijn twee dingen die ik in mijn jeugd heel veel heb gedaan. Eén
dus kippen slaan.
Zeehonden met...
Nou, je komt dichterbij dan je denkt. Eén was Koreaanse gratis MMO spelen. Waarbij je 5000 kippen moet slaan voordat je één level omhoog gaat. Dus en altijd hele schattige, leuk ontworpen kippetjes die je allemaal moest doden. Dus het heel veel schattige monsters slaan idee, daar ben ik van jongs af aan al gewend aan geraakt. Twee, ik heb veel Pokémon gespeeld, maar ook veel... Ja, ik wil niet zeggen dat ik een toernooi meedeed, maar ik wilde altijd in de meta. Dus ik ging altijd Pokémon breeden. En dan kom je ook in een soort van eugenics situatie dat je de Pokémon de beste statistieken aan het broeden bent. En de anderen die stop je in een computer waar ze nooit meer uit mogen. En daarna maak je ze allemaal dood zodat je weer beter kan krijgen. En waarbij je ze gewoon helemaal aan het doodfokken bent uiteindelijk. Dus het idee van deze monstertjes slecht behandelen, daar was ik op zich aan voorbereid voordat ik Palworld ging spelen.
Ja.
Ja.
Weet je, ik heb Age of Conan gespeeld. En dat is eigenlijk dezelfde game als dit. In essentie, het is hetzelfde stramien, net zo'n survival. En die heeft ook hetzelfde mechanic. Dat, maar in plaats van dat je daar monsters gaat vangen, ga jij leden van stammen wilden ga je in elkaar slaan. En dan meenemen naar je basis. En dan moet je ze eerst een hele lange tijd aan een hele zware molen zetten. En rondjes laten draaien tot het een wil gebroken is. En dan zet je ze aan het werk om je huis te beschermen. En dat is hoe het hoort.
Oké,
okay,
ja,
dat
vind ik een stuk.
Videogames zijn de mistake. Doen de hele game in stoppen ermee.
Ja, dat hangt er ook maar net al vanaf hoe je erin staat, denk ik hoor. Want als je heel erg een gevoelsmatige gamer bent, dan kan ik me voegd voorstellen dat je denkt, dit is die van mij. Maar ik ben juist veel meer een beetje van de systeempjes en de dingetjes. En het is hierin wel heel leuk dat je begint een beetje met het ouderwetse idee van een survival game. Je slaat tegen een boom en je moet eten verzamelen om die te verhongeren en zo. Maar je komt heel snel op het punt, dan heb je inderdaad die beestjes aan het werk gezet en dan doen ze dat voor je. En dan ben je niet constant bezig met die constante upkeep, dat je weer resources moet hebben halen en halen en halen en halen. En
ja, alleen dat maar is een beetje groot geworden is.
Ja, maar omdat ik die beestjes aan het werk zet, kan ik weer de andere leuke dingen in de game doen. Dat vind ik er best leuk aan. En dat, ik weet ook dat inderdaad niet helemaal origineel is, want Age of Conan zal het vast hebben gedaan, geen idee. Satisfactory en Factorio hebben al een beetje van die automatiseringssysteem, maar het is gewoon een soort van de samensmelting van een paar genres, waardoor ik de uiteindelijke flow wel heel leuk vind. Dat is, ja.
Ik zou het minder erg vinden als het geweld wat abstracter was. En dat klinkt misschien heel flauw. Het is niet in de zin van wat eigenlijk wat Erwin hintte daar net op van, dan doe je een tackle en dan feinten ze en dan dat is Nintendo speak voor slaan en doodgaan. Maar daar wordt wel een soort element van draaien gegeven dat er een soort afstand bestaat en dat het spelelement. En ik had nu echt het gevoel dat ik een onschuldig iets aan het knuppelen was en dat voelde ongemakkelijk.
Maar hoe doe je dat in andere MMO's dan? Als je hebt heel veel Lotro gespeeld bijvoorbeeld. Daar maak je ook heel veel beren dood. Die allemaal onschuldig zijn.
Maar A, zijn dat slechte beren. Dat, bedoel, die hebben echt een strafblad van hier tot Tokio. Maar los daarvan vallen die jou aan als je in de buurt komt. Dus op zijn minst kan je zeggen van het is een soortement van zelfverdediging. Dat ze de hele tijd tegen mijn zwaard op blijven lopen.
Maar niet allemaal. Er zijn ook wel monsters die zeg maar gewoon passief zijn tot het je aanvalt, toch? Die heb jij vast in een MMO ook wel voor een paar quests.
Ja, nee,
dus waar zit dat verschil voor jou?
Het verschil zit hem in de artstyle. Dat er gewoon een heel cutie, een Pikachu-achtig of een soort Mewtwo-achtig monstertje, heel kleurig en vrolijk gewoon naar links en naar rechts loopt volgens een algoritme. En dat ik daarop afloop en dat ik mijn personage een knuppel zie opheffen en erop zie slaan. En dat op de een of andere manier voelt het alsof je iets onschuldigs aanvalt. En ik ben helemaal, het boeit me niet. En het is ook niet dat ik denk dat iemand dat wel leuk vindt, dat daar iets psychisch mis mee is. Echt serieus niet. Maar voor mij geeft dat het gevoel van dat ik iets aan het doen ben wat ik niet een leuke handeling vind om te verrichten.
Snap ik hoor. Het is ook niet om jou te confronteren. Maar ik ben wel gewoon benieuwd wat het verschil is. Omdat er natuurlijk heel veel games zijn waarin we al tegen dingen slaan die niet altijd gewoon zich eerst naar ons verzetten. Dus jullie hebben het allebei. Dus er is bij deze game inderdaad iets. En misschien is het zo simpel als de schattigheid van als het schattig is, dan liever niet. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe die klok tikt, zeg maar.
Ja, als het bijvoorbeeld demonische wezentjes waren, was het minder erg of zo. Als ze eng en gemeen zijn. Maar dit is zo cute.
Ja.
Dus die setting maakt jullie echt aan. Ja, dat is. Ik denk echt dat ik door die Koreaanse MMO's verpest ben hoor. Want daar zitten alleen maar schattige monsters in die je constant aan het afslachten bent. En dat speel ik echt als je 12 ben of zo.
Door de blender.
Ja, maar daardoor, ik denk dat ik daar een soort van, ik ben er minder gevoelig voor geworden, denk ik. Ja. Ik heb
die ook gespeeld. Want ik weet bijvoorbeeld, de standaard bij de Koreaanse MMO's is dat de eerste monsters zijn altijd wandelende paddenstoelen met een schattig gezichtje. Dat is zeg maar de eerste basismonsters die je daar verslaat. En dat boeit me veel minder. En misschien ook omdat bij MMO Combat dat je dan niet op iemand afloopt en met een stok slaat. Maar dat je spel, zo weet ik wat allemaal, er zit altijd een soort laag tussen. En nu is het een beetje alsof je de gruesomeness van Age of Conan of wat dan ook gebruikt in een wereld die eruit ziet. Ik voelde me een indringer in die wereld daardoor. En niet dat ik aan het overleven was. Ik dacht van, ik ga een paar monsters. Nee, ik moest een paar cuties in elkaar slaan om voor mij aan het werk te zetten.
En straks kun je ze ook nog neerschieten of je kunt ze gebruiken als kogels.
En ik heb een video
voor mij ook niet.
De pistolen vind ik wel een beetje uncanny bij deze game inderdaad hoor. Dat je dan opeens geweren en zo hebt. De hele setting is leuk en consistent voor mij wel. Totdat je opeens allemaal moderne oorlogsvoering erbij haalt.
Ja,
deze game doet wel veel.
En dat, ik heb een The Second Wind. Dat is dan de opvolger van...
Escapist.
Wanneer Escapist. Ja. Ja. Die hadden een leuke video waar iemand een deep dive deed. Die had 60 uur gespeeld en die gaf heel erg goed aan hoe die game verloopt en wat de game loop is en zo. En het zag er best wel tof uit met heel veel exploration en een hele grote wereld en heel veel plekken waar je naartoe kon gaan en boss fights en zo. En dat zag er allemaal hartstikke tof uit, maar ik kon me niet over twee dingen heen zitten. A, ik wil niet nog een keer bomen stompen. En B, wat we hier net uitgebreid hebben over dat ik het gevoel heb dat ik een dierenmishandeling doe. Dat vind ik jammer, want de wereld verder, ik kan me best voorstellen dat ik dat een heel tof iets om te ontdekken zou vinden. Ja. Ook vliegende mounts en zo, dat zag er heel tof uit.
Je kan ook mensen vangen trouwens in die game. Hè? Dus als je gewoon je kan bandits vangen die dan gewoon een beetje willekeurige vijanden zijn. Dat is super weird. Maar ook gewoon als er een merchant door het dorp heen loopt, dan kun je dat ook tegenaan slaan en dan vang je hem ook in een wal. Maakt allemaal niet uit. Dus als jij de Age of Conan ervaring wil, dan kan dat gewoon.
Nee, maar hier wordt dat, daar krijg je dus een strafpunten voor. Dan ben je dus, dat is zeg maar dat je de dark side op gaat. Er is een systeem voor dat dan dus ook, dat je dan aangevallen wordt omdat je dan dus dan ben je een bad guy.
Oh, is dat
als
zo?
Je onschuldige monsters mapt en tot slaaf maakt, geen probleem. Maar mensen moet je nog blijven in game.
Ik vond de character creator raar trouwens.
Ja, geen eens een penis slider. Sorry, Age of Conan.
Het is geen code. Ik vond het heel raar. Ik weet niet precies wat het is, maar het zat er iets van drie verschillende types of zo. En ik vond het allemaal raar gezichten. En gewoon, ik vond een rare character creator.
Oh, ik ben er heel snel doorheen gegaan, moet ik bekennen. Maar ik heb geen herinnering aan dat ik überhaupt er iets bij gevoeld heb toen ik het maakte.
Ik voel gewoon heel veel.
Ja, je voelt veel bij deze game. Dus wat dat betreft, hele mooie kunst. Kunst moet je dingen laten voelen, Erwin.
Ja, op zich wel. Die kunst, het is wel leuk om dat er kunst in zit. Het is alleen jammer dat het niet hun kunst is.
Hoe voelt het, Erwin, dat je bruggetjestaak is overgenomen door iemand anders?
Goed. Kan die altijd de brugbouwer zijn? Dat is heel zwaar werk.
Nee, maar dat is... Ik bedoel... Het concept van monsters verzamelen en vangen is ook niet bedacht door de Pokémon Company. Dat was Dragon Warrior Monsters. Dat was de eerste game die Pokémon-achtige mechanics heeft. Dus dat is punt niet. Maar wat ik wel enigszins opmerkelijk vind, is dat deze specifieke monsters zien eruit alsof ze uit de pocket komen. En er is gewoon geen discussie over dat het Pokémon klonen zijn. Ongeacht of ze de modellen hebben gejat, daar is dan ook weer een discussie over. Er is geen twijfel over waarop dit geïnspireerd is. Ik gebruik het woord inspireren heel ruim.
Nee, maar dat is het ook. Je hebt heel veel van die monsters. Dan denk je van, ik weet gewoon welk plaatje jij in je Chrome tab open hebt gehad om over te trekken terwijl je dit aan het maken was. Van, oh, dit is gewoon een scorebunny, maar dan een andere kleur. En nu is het een grasmonster, dus nu is het origineel. Ik vraag me af hoe het juridisch stand gaat houden, omdat je echt op het punt komt van, ja, ze lijken er soort van op, maar het is niet exact hetzelfde. Valt het onder de juridische term van plagiaat? Maar moreel is dit gewoon voor mijn gevoel plagiaat. Absoluut.
Ik vind gewoon, ja, die hele gamemaker, het idee is met alle games die ze hebben, van visueel heel erg duidelijk gejat van andere games om een beetje die feel te krijgen, dat mensen het gevoel hebben van die game. Je hebt een andere game die lijkt heel erg op Hollow Knight als je er naar kijkt. Ja. De vorige game, Craftopia, is dan heel erg Legend of Zelda. Met die gliders ook precies gewoon uit Legend of Zelda geplukt. En zit dan hier in Palworld zit dan dingen uit Elden Ring en de Pokémon en nog wat andere dingen. Daar kun je allemaal dingen van vinden. Ik vind het gewoon niet heel erg sympathiek of zo. Ik vind het een beetje een rare manier van je de games maken.
Ja. Het is een complexe discussie. We hadden het er op Discord ook al eventjes over eerder deze week. Ik denk dat het lastig is dat op sommige fronten wat ze doen, waar mensen het over hebben, dat doen eigenlijk heel veel gamemakers. Omdat heel veel games maken is gewoon jatten wat mensen eerder hebben gedaan en het net weer wat anders aanpakken. Maar omdat zij ook gewoon visueel zoveel pakken en het daardoor zo opzichtig is, voelt het gewoon niet sympathiek inderdaad.
Maar dat is het een beetje. Want het feit dat een spel een mechanic over... Het feit dat bijvoorbeeld Jedi Survivor dat kampvuursysteem van de From Software Games gebruikt. Zo van, je kan rusten wanneer je wil, maar dan respawnen alle vijanden. Dat is gewoon een mechanic. Ja, die hebben ze daarvoor... ik kan niet echt wakker van liggen. Dan denk ik van, dat zijn ideeën net als springen of als schieten. En die, als je op die goede manier gebruikt wordt, je begrijpt waarom het op een bepaalde manier werkt, ga je mij niet horen klagen, weet je wel. Ik ga niet zeuren van, oh, dat is een open wereld, net zoals die open wereld. Nee, ja, dat is hoe gameontwikkeling gaat. Maar dit gaat, het is wel heel erg niet... Er zit geen persoonlijkheid of ziel van henzelf in, lijkt wel. Alles wat ze doen, kan je ergens op terugvoeren. En het ziet eruit als iets wat bedoeld is om te... Dat is een beetje... Het ziet eruit alsof het bedoeld is om te lijken op Pokémon. Niet van, we zijn geïnspireerd door, maar wij willen Pokémon met guns in een survival wereld maken. Dat is wat ze gedaan hebben.
Met je eens dat het gemaakt is om te lijken op. En dat het inderdaad, het voelt als een marketingstreek. En dat is puur de designs van de monsters. Ik ben het er niet per se mee eens dat deze game überhaupt geen eigen ziel heeft. Als je het wat langer speelt, je ziet hoe dat in elkaar overgaat. Dus het heeft wel echt duidelijk zijn eigen persoonlijkheid. Dus ze hebben echt wel ideeën hoe ze dat leuk kunnen uitvoeren. Ik vind het wel echt zijn eigen ding. Ik vind het wat dat betreft ook gewoon vervelend dat ze er weer zoveel jatwerk in hebben. Want ik zie een game waarvan ik denk van, dit vind ik echt heel leuk. Ik heb het een paar keer met vrienden gespeeld. Ik ga morgen ook weer met vrienden spelen. Daar heb ik heel veel zin in. Maar het is tegelijkertijd ook weer die game die wordt overschaduwd door de terechte ophef over wat ze daarnaast ook hebben gedaan. Terwijl ik denk, als ze die monsterontwerpen gewoon wat origineler hadden gedaan, wat leuker hadden gedaan. Want er zijn genoeg Pokémon-achtige games die concepten van Pokémon lenen, maar eigen monsters hebben, hoor je niemand over. Als ze dat hadden gedaan bij deze game, dan had niemand er een vies gevoel bij gehad. En hadden we ook, denk ik, helemaal niet zo, waren we ook minder gefrustreerd geweest met elementen die toevallig in een andere game zitten.
Ja, het is een beetje als stel, iemand wordt ons geïnspireerd om een podcast te maken en gaat over games praten en
dat mag niet. Dat zijn wij.
Dan denk ik van, oké, wij hebben dat ook niet verzonnen, prima. Maar als iemand een podcast gemaakt met bijna hetzelfde logo, met bijna hetzelfde muziekje aan het begin, en dan hebben ze misschien in het midden echt een hele coole rubriek die wij niet hebben, die heel origineel is en heel eigen is. Maar dan vind ik dat niet sympathiek. Dan denk ik, dan denk ik van, ja, dat vind ik stom. Dit is gewoon, jullie dat het van ons om een beetje die image, ja, niet dat wij heel groot en bekend zijn, maar stel je dat het los. Dan denk ik van, ja, dat vind ik niet leuk. Maar als je een hele eigen originele podcast zou doen, ook over games met drie witte man, dus dat gebeurt vaak blijkbaar, dan ja, prima, dan ben ik benieuwd wat je doet en hoe wat. Dan heb ik eerder geneigd om te kijken, luister.
Maar ik zou inderdaad ook het gevoel zitten van, als ik die discussie heel leuk zou vinden in die podcast, zou ik ook even van, hoe moet ik me nu voelen? Want ik vind het stom wat ze met spelkosten hebben gedaan. Maar ik vind ze ook heel sympathiek hoe ze in die podcast zitten. Het is gewoon niet
een leuke rubriek.
Daarmee moet uiteindelijk. Ja. Moet ik het dan leuk vinden, moet ik stom vinden, hoe plaats je het?
Maar het is ook niet zo dat ik medelijden heb met Nintendo of wat dan ook. Maar ik heb als maker ook wel eens te maken gehad met dat dingen van mij misbruikt zijn. Of uit de context her worden gebruikt, wat dan ook. En Dat is niet leuk. Weet je, of het nou over een miljardenbedrijf gaat. Het voelt vies. En soms kun je er ook niks aan doen. Soms kan iemand inbreuk maken op dingen die je gedaan hebt. Maar kan dat volgens de marges van de wet net wel? Dan vind ik het nog steeds als maker kut. En dat voel ik hier ook een beetje bij. Het is niet zozeer dat ik denk dat Pokémon Company hier problemen mee krijgt of zo. Maar ja, maak je eigen ding. Weet je wel.
Ik heb een voorstelling hoe dat af gaat lopen. Want ze hebben nu, Pokémon Company heeft wel gezegd van, we gaan dit onderzoeken. Zeggen ze niet echt de naam van Palworld, maar een nieuwe game in januari waar heel veel mensen ons vragen over hebben gesteld, zou misschien van ons hebben gestolen. We gaan onderzoeken en dan uiteraard maatregelen nemen als het zo is.
Geen idee welke game dat is.
Nee, ik zou niet weten. Misschien is het wel Persona. Daar zitten ook monstertjes in, toch?
Ik denk het.
Ja, dat zal het zijn. Nee, maar ik denk, want ze hebben dat nu gezegd, ik denk dat we er niks meer over gaan horen. Want als zij er straks voor kiezen om dit te procederen. En ze krijgen gelijk. Ik bedoel, het zou allemaal best kunnen. Want Palworld ook een Japanse game. Dus ze kunnen dit lekker binnenlands uitvechten. Ik denk dat de Pokémon Company wel wat geld heeft en een goede advocaat kan betalen. Dus het zou best kunnen zijn dat er straks een rechter overtuigt. Dus zegt van, ja, oké, weet je, deze ontwerpen die deels op elkaar lijken, het verschil is zo klein dat we dit eigenlijk ook plagiaat vinden. Dan hebben ze dat gewonnen. Daar hebben ze feitelijk niet zoveel mee gewonnen. Want het is een survival game versus een Pokémon game. Niet op een Nintendo platform. Het cannibaliseert niet zo heel veel. En ze hebben dan een veel groter probleem. Want als een rechter dat één keer gezegd heeft, de Pokémon Company heeft 1000 monsters die allemaal misschien wel een beetje lijken op iets wat eerder ooit in een andere game heeft gezeten, of in een andere film, of in een ander boek. En al die makers kunnen dan als die uitspraak misschien wel gebruiken als precedent. En vervolgens bij hun aanvechten van ja, hallo, geef ons even geld. Misschien gaat Toyota wel naar de rechter van ja, die Pokémon die eruit ziet als een sleutelbos. Wij hebben een patent op autosleutels. Dat is gewoon van ons overgenomen. Ja, kom maar hier met je geld. En ik denk dat ze trekken daar een beerput mee open, waarbij ze eigenlijk een hele kleine strijd winnen. Ik denk dat we er hierna nooit meer wat van horen.
Ik weet niet hoe klein die strijd is. Want een van de dingen wat ik wel een goed argument vind om hier tegen op te treden, is het feit dat er dus fotorealistische wapens in zitten. Waarbij je een associatie krijgt tussen de cute Pokémon en een AK-47. En ik denk dat daar wel een punt valt te maken dat je daarmee wel inbreuk doet op de goede naam. Dat je daarmee voor heel veel ouders een soort verwarring geeft van ja, maar wacht even, Pokémon zijn toch niet zo gewelddadig als dit. En dan vervolgens,
oh, dat ze dat als motivatie gebruiken, zeg maar.
Dat de motivatie om daartegen op te treden, dat, ja, okay, de motivatie van Pokémon Company is, deze game geeft het idee dat Pokémon met wapens geassocieerd worden. En dat willen wij niet. Ik denk dat daar een punt van maken valt.
Ja. We gaan het zien.
Ik ben geen advocaat. Maken. Ik ben geen Japaner. Ik ben geen gameontwerper. Dit is wat ik was
ik
dat
ben,
ergens.
Ik baseer mijn strategie of mijn theorie ook puur op gewoon politie-series. Dus ik weet ook niks, maar dit klinkt voor mij heel logisch gezien hoe ik het idee heb dat president werkt. Ik kan me voorstellen dat ze echt in de problemen komen.
Zo zou het in Suits gaan.
Absoluut. Oh, en dan lopen ze, dan gooien ze een document op tafel, dan lopen ze weg met rockmuziek op de achtergrond. Zo gaat het.
Ik ben meer van Boston Legal wat dat betreft. Ook een leukere serie. Er zou iemand seks hebben gehad in de bezemkast terwijl dit gaande was.
Als in de personages of gewoon de stiekem acteurs?
De personages?
Oh, oké.
Okay. Die hebben Boston Legal nooit gekeken, dat is duidelijk. Nee.
Ik heb Boston Legal wel eens gekeken. Ik herinner me alleen William Shatner, die cognac dronk in een stoel, terwijl hij aan het praten was met, was het James McAvoy die erin zat?
Nee, David Spader.
David Spader, waarom zeg je? Ik haal die altijd die
naam. Bijna dezelfde persoon.
Ja, nou, ik weet ook niet, die leven als dezelfde persoon in mijn hoofd. Ik snap het.
Maakt niet uit, maar in ieder geval, nee, maar William Shatner is briljant in die serie trouwens. Maar goed, even dat terzijde. Ik ben wel nog geneigd om nog eens een keer een tweede blik op die game te werpen. Wat ik wel intrigerend vond is dat die echt nog in early access is. En in diezelfde video van Second Wind werd ook echt aangegeven van het einde is er nog niet. Het doel van het spel is om naar een bepaalde plek toe te gaan. Net zoals in Elden Ring eigenlijk, die grote boom in het centrum van de wereld. En dat is hier dus ook, maar dat is er dus niet. Er is dus nog niks. Als je daar naartoe gaat en je bent op het punt dat je alles gedaan hebt, dan is het gewoon een rode muur. En dat gaan ze allemaal nog updaten en er komen features bij. En ik denk, als dit kan uitkristalliseren, zou het best wel eens kunnen dat ze op basis van deze basis wel een toffe... het zou echt mooier kunnen worden dan nu is. Heel veel potentie of zo voor mij ook qua nieuwsgierigheid.
Maar dan wil ik wel dat ze, hoop ik wel dat ze daar iets gewoon iets eigens doen. En niet weer iets van een andere game jat.
Ja, het is net Elden Ring.
Dit gedeelte gaan we dat die game jat. Of nog meer van Elden Ring.
Nee, ja, de Elden Ring vergelijking. We hebben het erin.
Moeten we het even erover hebben?
Nou, weet je, het is uiteindelijk het argument van ja. Er is een cirkelvormige arena om tegen te vechten. Dat heeft Elden Ring ook gedaan. Maar ik zat uiteindelijk Final Fantasy 14 de week te spelen. Iedere arena in die game is een grote stenen cirkel. Ik heb het idee dat iedere Japanse game een stenen cirkel
dat is het niet.
Vecht.
Dat is het nee, niet. Het is dat je zo'n cirkel hebt waar je de baas activeert als je erin loopt. En dan krijg je dus dat gevecht. En dat is echt een Elden Ring mechanic.
Ja, het is een stenen cirkel met ringen, met een blauw licht in het midden. Als je het activeert, dan ga je naar een apart baasgevecht. Dat is precies hetzelfde.
Het is een arena, je drukt op een knop en je vecht tegen een baas. Want het is een arena. Dat is gewoon, als er een knop is om het gevecht te beginnen, dan is het opeens een heel eigen ding. Ik vind dat het meest algemene generiek.
Het is en de vorm, en de materiaal, en het doel, en de... Ik bedoel, als je mij een andere game kan aanwijzen waar dat precies zo is... En niet dat precies deze ring uit Elden Ring naast die kerk, precies uit Elden Ring. En die boom ook nog eens.
Ja, ik kan je 10 van deze ringen alleen in Final Fantasy 14 al aanwijzen. Waar je ook een knop in het midden drukt en dan tegen de baas gaat vechten.
Laat mij maar een screenshot zien dat het precies hetzelfde uitziet als in Elden Ring.
Je komt
en in
spelen, je komt maar in game.
Nee!
Nee, Nee, maar oprecht. Ja, dit is, ja, weet je, dit is ook gewoon een discussie waar we net ook over hadden. Games lenen ook ergens hier en daar wel dingen van elkaar. Net als feit, dat is, er zit een overwoekende kerk in met bloemen. Er zit kennelijk ook een Elden Ring. Er zit ook een Final Fantasy 7.
Ja, maar het is wel precies de vorm van de kerk. Precies waar het beeld staat. Kerk precies.
Altijd dezelfde rechthoekige vorm. Dat ziet er allemaal uit in games.
Over ruzies die nooit zijn op te lossen gesproken. waarin het bloed blijft vloeien en er voor altijd littekens blijven. Zullen we eens naar de tips gaan, jongens?
Ja, leuk.
Dat het zo ver is gekomen. Dat ik de stem van de reden moet zijn in deze podcast. Ja, dan gaan we toch wel heel ver.
Harry, wat is je tip?
Oh, kut. Ja. Nee, wacht even. Erwin, toch?
Ben ik je tip?
Nee, wacht even. Ik dacht even. Mijn tip. Nou, weet ik het. Oh ja, Remember It. Dat is een boek over geheugentraining.
En dat heb ik. Dat is geschreven door Nelson Dallas. En die man die is geheugenkampioen. Wat nou? Dat is gewoon even.
Heb je nou ook expres niet het draaiboek ingevuld, zodat je dit grapje kon maken, omdat daar geen tip stond?
Ik kan niet meer.
Ik heb ontkennen dat.
Ik stop ermee.
Hoe had ik hier anders? Dit is toch. Dit kan ik toch niet laten liggen? Kom op, sorry. Maar het is wel een goede tip. Want het boek
ik niet te drukken, want ik moet dit eruit monteren. Want Harry is vergeten de tip te bedenken. Is het gewoon één grote grap? Het is. Jeetje.
Ik was me zorgen aan het maken.
Ja, dat was goed met haar.
Ik was helemaal gebeurd.
Eén keer de stem van de redelijkheid. En ineens stort hij in, dacht ik ook. Maar.
Maar het is dus wel een echt boek waar ik het over wilde hebben. Ik heb al een tijdje dat ik heel erg merkte dat ik kom op heel veel plekken waar ik in heel korte tijd heel veel mensen ontmoet. En ik vind het zwaar kloot dat ik dan na 30 seconden de namen vergeten was van de mensen die ik tegen was gekomen. En ik dacht, er moet toch een manier zijn om dat een beetje beter te trainen. Er moeten toch systeempjes voor zijn. En dan heb ik Audible abonnement. En daar zat een van de boeken zat in. Want je bij Audible heb je dus dat je een credit krijgt. Maar je hebt ook gewoon alle karten een aantal. Een soort Netflix van de audioboeken. En daar zat deze dus bij. Remember it, the names of people you meet. All your passwords, where you left your keys. And everything else you tend to forget. Dat is een hele snappy titel. Die je dus ook heel makkelijk kan onthouden. En het is geschreven door een man die is een kampioen geheugentraining. En dat is echt een wereldwijd kampioenschap. Dat mensen dan bijvoorbeeld zoveel cijfers van pi tot achter de komma uit hun hoofd leren. Of in een kamer binnenkomen waar dan, of in een ruimte binnenkomen waar een paar honderd mensen zijn. En dan hoeveel namen kunnen ze onthouden na een kwartier of zo. Weet je wel? Dus dat allemaal dat soort dingen. En die man is daar gigantisch goed in. En die schrijft in het boek op hoe hij dat doet. En voor een deel is het een beetje party trick, maar er zitten echt leuke trucjes in en systemen en om bijvoorbeeld telefoonnummers te onthouden of om bepaalde feiten tot je te nemen. Het is eigenlijk een soort handboek leren en dat is heel erg leuk en dat werkt op de basis onder andere van het Memory Palace idee. Dat je bijvoorbeeld een plek hebt in je huis die je goed kent. En dan als je iets moet onthouden, dan zet je bepaalde symbolen op die plek in je hoofd neer om dat te bewaren. Maar ook om cijfers te onthouden. Dat je bijvoorbeeld je kan ervoor kiezen om ieder cijfer een vormpje te geven. Een 8 is een sneeuwman. Een 9 is een ballon aan een touwtje. En dan maak je een verhaaltje van. En op die manier kan je een telefoonnummer onthouden. Bijvoorbeeld eerst een paar nummers van een telefoonnummer wat ik moest onthouden. Dat is 2 zwanen die pakken een stok om een andere zwaan in elkaar te slaan. Terwijl die zwaan met een ballon in zijn hand een sneeuwman aan het maken is. Nou, dat is 2-2-1-2-9. Dat is 2 zwanen, stok. Weer een zwaan, een ballon. En op die manier kan je dus verhaaltjes maken voor bepaalde dingen die je wil onthouden. En dit boek geeft heel veel leuke tips ervoor. 1 ding, audioboek is niet het meest handige ervoor, omdat het boek ook heel veel voorbeelden geeft in systemen en allerlei cartoons en zo. Ik raad je aan om het papieren boek of het e-book te pakken, want illustraties zijn eigenlijk nodig om te snappen wat hij wil zeggen. Maar het is heel erg leuk om op die manier in korte tijd een aantal trucs te leren die echt werken. Waarmee je en party tricks kan doen. Bijvoorbeeld een heel spel kaart uit je hoofd kan leren. Maar ook die voor mij heel handig zijn. Als ik gewoon weer 30 mensen heb ontmoet. En na een uur dat nog even moet weten. Oh, dat is Paul, dat is Peter, dat is Monica. Dat is heel prettig. Dus ik kan niet anders dan aanraden. Dus niet vergeten, remember it.
Ja. Hey Harry. Wanneer is de verjaardag van Erwin?
Dat heb ik nooit uit mijn hoofd geleerd, dus dat weet ik niet.
Ja,
dat staat in mijn agenda.
Dit boek werkt nog niet, helaas.
Nee, leuk. Het is geen boek voor helderziendheid. Het is niet dat je dingen weet, dat je alles weet.
Hoe lang kennen we elkaar nog al?
Wat is mijn verjaardag? Ja.
Ik ga naar mijn tip.
Precies.
Wij hebben dit boek niet gebruikt. Nee, Erwin, wat is je tip?
Hoe lang kennen we elkaar?
Shit, hoe lang kennen we elkaar? 13 jaar, hey.
Jeetje.
Ja, ik weet het. Erwin, wat is je tip?
Ik heb eindelijk de game Disco Elysium eens opgestart. Die wou ik al heel lang spelen. Had ik een tijdje terug gekocht. En vanuit dat wordt dan mijn Steam Deck game. En ben ik nu mee begonnen. En oh, dat is een goede game, zeg. Ik ben echt helemaal verkocht. Dit had ik eerder moeten spelen. Of maakt ook niet uit, want ik geniet er nu ook van. Disco Elysium is een game. Je bent een detective die zijn geheugen kwijt is geraakt. En die moet een moord oplossen. Samen met een collega. Maar het probleem is dat deze detective iedereen in de omgeving heeft hem wel meegemaakt toen hij nog wel gewoon zijn geheugen had. En heel veel drank, drugs deed en heel veel ellende veroorzaakte. En, maar ja, jij hebt geen idee en je moet met al deze mensen praten om die moord op te lossen. Dus dat is een beetje een lastige positie waar je in zit. Maar dat is een heel leuk uitgangspunt voor het verhaal. Het is best wel een duister, viezig, heftige wereld. En dat is niet altijd iets waar ik heel blij van word. Ik hou wel een beetje van vrolijkheid. Maar op een of andere manier vind ik deze game echt fantastisch. Ik voel me helemaal in thuis. En het is ook hoe die wereld een vorm gegeven. En hoe je beetje bij beetje iedereen leert kennen. En de puzzelstukjes bij elkaar haalt en zo. En er zit een heel statistiek systeem achter. Je moet heel vaak dobbelstenen rollen. En dat laat dan zien of je iets lukt of niet lukt. En heel erg zit er ook in van falen hoort erbij, zeg maar. Je moet meerollen met de keuzes die je maakt, met de rollen die je doet. En je kan heel veel skill points verdelen over een shitload aan eigenschappen. En dan kun je gewoon kiezen wat je leuk vindt. Je hoeft niet een bepaalde beeld te maken om iets te halen. Je moet gewoon spelen zoals je wil en hoe je dat personage wil rollen spelen. Het is een beetje een loser, moet je ook een beetje meegaan. En dat is ook al, ja, het is ook al, het is heel nice. Het is goed geschreven, leuke personages.
Vaardigheden zoals in Baldur's Gate bijvoorbeeld, op basis van het personage wat je bouwt? Is het dat soort, of is het statistieken? Hoe is de
progressie? Het is voornamelijk statistiek. Bijvoorbeeld, je zet veel skill points in op empathie. En dan kun je bepaalde roles over empathie kun je sneller maken. En dan gaan ook automatisch wat dingen rond empathie. Misschien unlock je dan op die manier. Maar het is niet dat je dingen echt, alles draait wel echt om gesprekken, zeg maar. Gesprekken
en... Maar dan heb je meer kans om iemand te overtuigen of om meer of iemand zijn gezicht te lezen, dat soort dingen.
Ja, maar je hebt echt heel veel van dat soort statistieken. Dus je hebt ook heel fysieke statistieken, je hebt mentale statistieken, je hebt hele weirde statistieken. Daar kun je gewoon lekker mee spelen, dat vind ik leuk.
Ja, ik heb het een stukje gespeeld. Ik moet nog eens een keer verder. Maar toen ik het speelde, toen knapte letterlijk ging de voeding in mijn PC kapot. Omdat die vol stof zat. Dus daarna een tijdje niet gespeeld toen uitgekomen. Maar het voelt van mij echt een beetje, zeg maar, als de niet-combat gedeeltes die je hebt als wij aan het D&D'en zijn. Dat je gewoon lekker een beetje aan het improviseren bent, aan het kletsen. Maar dan heel voor de dingen die wij als mensen met z'n vieren zelf invullen. Daar zijn dan weer systemen voor bedacht op een videogame is. Het is echt heel slim en heel leuk bedacht.
Ja,
cool.
Ja, de lastigste keuze die ik tot nu toe heb moeten maken is of ik een kind van 12 speed gaf. Maar dat was een lastige keuze. Totdat ik op een gegeven moment dacht van, oh nee, dit is een kind van 12. Hoor. Die ga ik toch niet speed geven. Op die manier zit je in die game.
Ik zou echt zeggen, als je dit echt een lastige keuze had gevonden, dan mag je echt niet zeuren over de schattige monsters van Palworld die iets aan moet doen, hoor. Dan snap ik niet meer waar dat morele kompas voor jou zit.
Nee, ik vind kinderen erger dan schattige beestjes.
Nee, maar het verschil is ook, je geeft speed aan een kind, maar hij slaat het niet in elkaar om als slaaf in een schoenenfabriek aan het werk te zetten. Als je dat trouwens doet, speed zorgt er wel voor dat ze sneller aan de productiequotum komen. Was de grens daar?
Ja. Bas, wat is jouw tip?
Nou, weet je, het is als je kinderen hebt, dan kom je wel op een punt dat dit soort grapjes toch opeens minder, dat je er minder hard om kan lachen of zoiets. Het is gewoon niet, instinctief gaat er een schakelaar op. Dus, nee.
Ik nou, dat heb ik dus met Palworld. Oké.
Ja, nou. Ik hoor heel lang mensen over dat True Detective zo leuk is. Oh, zo'n mooie serie. Oh, fantastisch. En het eerste seizoen kwam ik toen nooit echt in. Waarschijnlijk omdat ik het druk had. Tweede, derde seizoen bleken niet zo heel bijzonder te zijn. Of in ieder geval de tweede vooral niet. En de vierde, daar had iedereen het over. Het zijn zelfstandige series. Dus ik dacht, ik stap even in. En jeetje, dit is beklemmend en zo goed. Het is... Erwin en ik zaten stiekem in het draaiboek al te vechten wie deze mocht tippen. Dus ik had al een andere tip bedacht om gewoon over Disco Elysium. Ik dacht, yes, dan mag ik deze nog tippen. Maar het gaat over twee politieagenten. Eentje door Jodie Foster en de andere was Kali nog wat. Ik ken haar niet. Maar twee politieagenten in Alaska.
MMA-vechter. Dus nieuw in tracteren is een MMA-vechter.
Oh ja, ze heeft ook wel het postuur. Echt een sterke vrouw. Die zitten op Alaska, echt middle of nowhere, echt in een periode dat het echt gewoon dagenlang achter elkaar donker blijft, omdat je zo dicht tegen de pool aan zit. En vlakbij hun is een station waar wetenschappers onderzoek doen naar organismen. En daar is iets geks gebeurd. En die wetenschappers waren weggelopen en opeens worden ze gevonden met ogen uitgekrapt, ogen gesprongen, met waanzin in de ogen en bevroren. Bijna allemaal dood. En op dat punt is het mysterie natuurlijk, want het is een detective serie van wat is daar gebeurd en hoe kan dit nou? Maar waar de meeste series dan echt een heel erg standaard hoe dan het zouden zijn, waarbij je gewoon alleen maar een beetje detective gesprekken hebt en iedereen's alibis aan het uitzoeken bent, is dit tegelijkertijd zoveel meer. Want ze doen en dat, maar het is ook een heel persoonlijk verhaal van heel veel personages, wat echt heel goed intiem is geschreven, dat al die detectives hebben echt een heel diep geworteld persoonlijk leven, waar je steeds meer over te weten komt. Tegelijkertijd is ook de vraag van, is dit nou iets bovennatuurlijks dat er iets gebeurt? En het speelt constant met het idee van, is dit nou niet te verklaren? Of is dit nou een psychose of weet ik veel wat? Of is er een reden waarom ik zie waarom er zo'n gekke dingen ook in deze serie gebeuren? Jodie Foster zegt ook in de eerste aflevering, zegt ze van ja, dit is Ennis, de stad waar we wonen, dit is Ennis. Hier zie je soms gewoon de dooien lopen, ja, dat heeft iedereen. Dat wordt ook niet verklaard en dan zit je als kijker de rest van, ja, maar wat bedoelden ze daar nou mee? En dan zit je de hele serie nog mee te puzzelen. Ze zitten nu op 3 afleveringen, er komen ook in totaal maar 6. Het is echt top formule, want ik denk dat prop je er ook echt heel erg veel in. Maar het is eng en beklemmend en aflevering 3 heb ik echt even mijn adem weer moeten vinden toen die voorbij was. Ik werd zo naar van het einde van die aflevering, maar het is zo ontzettend goed. Dus superleuk. Ik ga seizoen 1 ook nog even kijken als dit af is, maar niet tegelijkertijd. Ik kan dit echt niet tegelijkertijd dealen.
Klinkt dus een moderne Fuller House.
Ik ben nu, want ik was ook bij seizoen 4 ingestapt, want seizoen 1, hetzelfde als jou, ooit al is mee begonnen, maar klikte toen niet. En nu ben ik seizoen 1, ik ben nu bij de laatste aflevering van seizoen 1. En wat is dat ook ongekend goed. Matthew McConaughey in die serie. Ik kijk zozeer elke week weer uit kijken naar een nieuwe aflevering weer. Dus het is zo'n serie waar je ik kijk er echt naar uit. Dat heb ik niet zo vaak meer bij nieuwe series. Echt uitkijken naar een nieuwe aflevering. Oh,
heb ik ook, hoor. Het is echt. Ik kom sinds we ons tweede kind hebben, die was nog jong, kan mezelf niet zo goed zetten tot series. En ik heb een hele grote achterstand. Ik bedoel, laten we het niet weer over Andor hebben. Maar iedere keer zie ik deze aflevering uit. Ik laat alles die avond vallen. Ik denk, dit gaan we nu kijken. Maakt me niet uit hoe ik me voel. Maar als jij seizoen 1 hebt gezien, hoe verhoudt voor jou seizoen 1 zich tot seizoen 4 tot nu toe?
Nou, het is heel grappig dat die, want ze hebben voor seizoen 4 hebben ze een nieuwe showrunner aangesteld. Die hebben ze gevraagd van, oh, wat zou jij hiermee doen? En die heeft heel erg specifiek gekeken, ik wil het tegenovergestelde doen van seizoen 1. Wat daar mannelijk is, is hier vrouwelijk. Wat daar licht is, is hier donker. En dat is wel heel leuk om die verhouding ook te zien. Maar seizoen 1 gaat ook net zo goed heel erg over die twee hoofdpersonages en hun relatie en hoe zij zijn. En die moord is dan, ja, dat is wel een beetje de leidraad, maar eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat om de personages en alles en zo. Maar het is heel goed gemaakt.
En waar is het te kijken, jongens?
HBO Max. Meer informatie over Spelkost vind je op spelkost.nl. Onze nieuwe website. Moet je even bekijken, want we hebben een hele mooie nieuwe website. Door Bas gemaakt.
Ja, en die is daarmee is trouwens het oude het dubbeldomein spelkost.st, wat nooit goed uit te spreken was, wat een heel slecht idee van mij was, komen te vervallen. Je moet altijd naar spelkost.nl.
Het spijt ons.
Ja, nee, sorry. Ik vond het een leuk woordgrapje. En ik denk dat we hem nog wel aanhouden voor sommige dingetjes, zoals het verifiëren op Blue Sky en weet ik veel wat. Maar spelkost.nl is gewoon de plek waar je nu altijd naartoe moet.
Ik heb bij spelkost.nl altijd een error. En spelkost, dat deed het wel. Dus ik kan daar niet meer op onze website.
Wat?
Dat is raar.
Gaan we het over hebben na de podcast. Maar
ja. Nou, kom je er wel op?
Ik heb een 503 foutmelding bij het gateway.
Nog steeds? Elke keer?
Daar gaan we straks over hebben. Dit is, ik heb wel wat ideeën, maar ik ga niet troubleshooten. Dat wordt
kom je er wel op? Dat staat onder andere. Dan staat onder andere link naar onze Discord, waar je met ons kunt praten over allerlei onderwerpen. We hebben net weer een nieuwe boekenclub afgerond, of die is nu bezig laatste week, weer een nieuw boek. Dus binnenkort zullen we wel weer een nieuw boek kiezen, als je mee wilt doen, moet je daar kijken. En allemaal andere leuke nieuwe dingen. En je vindt ook een link naar onze Patreon, als je ons wil steunen voor een klein vast bedrag per maand voor het maken van deze podcast. En dat doen we nu al.
Bas, Chris, Kevin, Niels, Stefano, Dennis, Erik, Gerard, Rob, Roland, Samuel, Tim en Wietse.
Heel erg bedankt allemaal en namens Harjo, Bas en Vroegop en ik ben Erwin Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Video, video games. Video, video games. Video, video games. Spel. Spelkost.